samo po riješaj. Ja sam najljepša. Ne. Da li
je
čovjek? Da.
Goedemiddag, mijn naam is Christina Derks. Ik lees u de middagliturgie voor van zondag 6 mei 2007. We beginnen met het zingen van Psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 98, vers 1 en 2. Daarna zingen we vers 3 en 4 van hetzelfde Psalm 98. Vers 3 en 4 van Psalm 98. De lezing is uit Genesis 15. We zingen daarna Psalm 105. Vers 3 en 5, vers 16 en 18. Psalm 105, vers 3, 5, 16 en 18. De tekst voor de preek is uit Hebreeën 6, vers 13 tot 20. Hebreeën 6, vers 13 tot 20. Na de preek zingen we gezang 399, vers 5 en 6. Gezang 399, vers 5 en 6. Daarna zingen we gezang 3... vers 16, gezang 3, vers 1 en 6, en tenslotte gezang 9 in zijn geheel. Gezang 9, tot slot. Ik zal het nog eens voor u herhalen. We beginnen met het zingen van Psalm 98, vers 1 en 2, en daarna vers 3 en 4. Psalm 98, vers 1 en 2, en daarna vers 3 en 4. De lezing is uit Genesis 15. Genesis 15. Daarna zingen we Psalm 105, vers 3, 5, 16 en 18. Psalm 105, vers 3, 5, 16 en 18. De tekst voor de preek is uit Hebreeën 6, vers 13 tot 20. Hebreeën 6, vers 13 tot 20. Na de preek zingen we gezang 399, vers 5 en 6. Gezang 399, vers 5 en 6. Daarna zingen we gezang 3, vers 1 en 6. Gezang 3, vers 1 en 6. Slotgezang is gezang 9. Gezang 9 in zijn geheel. Ik wens u een gezegende dienst.
Zusters, broeders, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze dienst waar dominee Groenleer van de Christelijke Gereformeerde Kerk de Woerden voorgaat. Ook hartelijk welkom voor de gasten en hopen dat u een goede en gezegende dienst met ons zult hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. De organist is Erwin Vijfwinkel. Bij de voorbeden vanmorgen is aandacht besteed aan elkaar, de kerk en de wereld. En dan bijzonder de kerk van Zuid-Afrika. En het thema van de dienst klimaatverandering en hoe wij daarin als christenen met onze verantwoording hebben. En dan heb ik nog een trieste mededeling. Vanmiddag is de moeder van Geri Boom met een auto-ongeluk om het leven gekomen. De collecte is voor de zending. We gaan nu zingen Psalm 98, de versen 1 en 2. Na votum en groet zingen we Psalm 98, versen 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij een moment stil zijn voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen bidden om het licht van de Heilige Geest. God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij mogen hier bij elkaar zijn in vrede en rust, midden in een wereld die op allerlei plekken onvrede en onrust kent. Ook wij zelf kunnen dat diep in ons hart ervaren, zo af en toe. Onrust, onzekerheid, spanning, angst of verdriet. Wij bidden u voor de wereld en voor al die mensen, onrustig en vol van zorgen, en ook voor onszelf. Wilt u geven dat wij die vrede van u ook werkelijk mogen ervaren? Wij allen hebben uw ontferming nodig. Zie daarom naar ons allen om in liefde en genade. En geef dat het zingen van uw lof onder ons door blijft gaan, bezield door uw geest. We mogen hier zijn om u te eren door te luisteren naar de schriften die van u getuigen. Geef ons een open oor en een open hart, zodat het woord van u ons leven binnenkomt en heilzaam werkt. Er kan veel zijn wat een hindernis is om het woord van u echt te horen. Blijdschap, verdriet en zorgen. Ze kunnen zwaar in ons hart wegen. Wilt u, Heilige Geest, door die hindernissen heen breken? Wij bidden u voor ons zoals we hier in de kerk zijn en voor allen die op een of andere wijze met ons verbonden zijn. Geef ons allen wat we nodig hebben aan troost, moed en terechtwijzing. Wees overal waar uw volk samenkomt. In deze stad, deze omgeving, in deze wereld. Leid ons door uw geest op de weg van uw beloften, in de richting van uw koninkrijk dat zeker komt. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer en Heiland. Amen. De eerste schriftlezing vanmiddag, gemeente, is uit het boek Genesis. Genesis 15, de versen, of alle versen. En daarna willen we samen zingen Psalm 105, vers 3, 16 en 18. Genesis 15. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abram in een visioen. Wees niet bang, Abram. Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer, mijn God, antwoordde Abram, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven, daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem, nee, niet, je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abram naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren, als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abram vertrouwde op de Heer, en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Ook zei de Heer tegen hem, ik ben de Heer die jou wegleidt uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Haal een driejarige koe, zei de Heer, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Abram haalde al deze dieren, sneed ze midden door en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abram joeg ze weg. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abram in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. Toen zei de Heer: wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is, en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, 400 jaar lang. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen, en dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. Wat jou betreft, je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uitkwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat, het gebied van de Kenieten, Kenizieten en Kadmonieten, de Hethieten, Perizieten en Rephaïten, de Amorieten, Kanaanieten, Girgazieten en Jebusieten. Hier eindigt de eerste schriftlezing. tweede lezing is uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 6, de versen 13 tot en met 20. En daarna willen we samen zingen gezang 399, vers 5 en 6. Hebreeën 6, vanaf vers 13. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hij zelf. En dus zwoer hij bij zichzelf: ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham dankzij zijn standvastig vertrouwen gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf. En met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant. Met deze twee onomkeerbare daden, die uitsluiten dat God liegt, heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons. Hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Hier eindigen de lezingen uit de Heilige Schrift. Gemeente, laten we na de verkondiging zingen gezang 3, het eerste en het zesde vers. De tekst voor de verkondiging is de eerste schriftlezing, Genesis 15. Dan met name Vers 17, toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uitkwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, mag je als gelovige twijfelen? Ben je dan nog wel gelovig? Dat is een vraag die je kan bezighouden. Je zit in de kerk, we hebben de Bijbel geopend en we lezen daaruit en er wordt gebeden en gezongen, maar je denkt bij jezelf: wie zegt mij dat het allemaal waar is? Bestaat God wel? Ik heb de indruk dat zo'n vraag steeds vroeger wordt gesteld. Zelfs kinderen kunnen met zulke vragen komen. Ik kan mij niet herinneren dat ik als kind met zo'n vraag kwam. Ook mijn leeftijdgenoten niet. Dat kwam pas wat in de puberteit. Is het allemaal wel waar? Bestaat God wel? Lastige vragen. Het vervelende is namelijk dat je niets kunt bewijzen. Je kunt hooguit zeggen dat het aannemelijker is dat God er wel is dan dat hij er niet is. En daar kun je dan wat argumenten voor aandragen en dan maar hopen dat die argumenten door anderen worden overgenomen en dat ze zo sterk zijn dat de ander het ook gelooft. Maar bewijzen? Nee. Geloof zelf is nu eenmaal het bewijs voor de dingen die je niet ziet. Aldus de schrijver van de brief aan de Hebreeën. En als je dan niet gelooft, tja. Als ik het vanmiddag over twijfel heb, dan gaat het toch over iets anders. Abraham twijfelt, maar niet aan het bestaan van God. Dat kom je sowieso niet tegen in de Bijbel, dat mensen het bestaan van God in twijfel zouden trekken. Zelfs als volgens een van de psalmen de dwaas in zijn hart zegt: er is geen God, dan wil dat zeggen dat hij geen rekening houdt met God. God is er wel, maar hij is geen factor van betekenis voor hem. God ziet hem niet, hij kent hem niet. De man kan dus doen en laten wat hij wil. Tenminste, dat denkt de dwaas. Als Abraham twijfelt, dan gaat het om iets anders. God heeft hem wat beloofd: land en nakomelingen. En van allebei ziet hij niets. Het land is van vreemden en een kind uit wie nog nakomelingen geboren zouden kunnen worden, een kind is er niet. En hij en zijn vrouw hebben er ook de leeftijd niet meer naar dat het er nog van zou komen. En dat maakt hem haast wanhopig. De woorden van God zijn wel mooi, maar met mooie woorden koop je niets. En dan begint de twijfel de kop op te steken. Is het wel waar? Zo'n vraag kan je benauwen. Je zal je hele ziel en zaligheid maar hebben laten hangen aan zo'n belofte, een enkel woord. En je zal dan toch maar bedrogen uitkomen. Dat is toch om gek van te worden. De zin van je bestaan komt helemaal op losse schroeven te staan. Vorig jaar zag ik een documentaire van een jonge vrouw die als meisje met haar moeder mee moest in de commune van Bhagwan. Een Oosterse goeroe die in de jaren 70 van de vorige eeuw nogal wat aanhang had over de hele wereld. Hij kreeg heel wat navolgelingen. Mensen die alles verkochten en zo'n commune ingingen. Onze buren in mijn eerste gemeente, Schravenmoer, zijn er ook mee meegegaan. Ze liepen eerst in van die roze kleren die bij die commune hoorden. En vervolgens verkochten ze alles of ze smeten het in een container en gingen achter Bhagwan aan. Maar de goeroe bleek op allerlei gebied een enorme bedrieger te zijn. Volkomen gedesillusioneerd liet hij zijn volgelingen achter. Dat meisje, wat toen een jonge vrouw was in die documentaire, vertelt daarover. En ze laat zien dat ze zelf ook in de problemen was gekomen, want haar moeder geloofde er heilig in. En die kwam bedrogen uit. En ja, als je moeder bedrogen uitkomt, wie ben jij dan als kind? Dus ook zij moest allerlei psychische hulp hebben om daar overheen te komen. De wereldwijde beweging bestaat nu nog in een schamel restje ergens in India. Alle mooie beloften die hij zijn volgelingen gaf en de regels die Bhagwan hun voorhield, het was niet meer dan gebakken lucht. Abraham gelooft. Hij is op weg gegaan met een enkel woord als kompas. Jij zal gezegend worden, Abraham, en je zult een zegen zijn. Ga maar op weg, op mijn woord, en vertrouw maar. En Abraham ging. Vrees niet, Abraham, wees niet bang. Ik ben je schild en je loon zal groot zijn. Maar het wordt Abraham allemaal te veel. Hij twijfelt. Zijn hele bestaan wankelt. Hoe kan dat nu? Abraham is toch de vader van alle gelovigen? Wel, ik zou zeggen, ook deze twijfel hoort bij hem. En ook daarin is hij vader, voorbeeld, oerbeeld van de gelovigen. Deze twijfel is een aspect van geloven, ook vandaag. Heel nuchter. U, jou en mij is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd. Hoeveel generaties geloven dat nu al niet? En er zijn tijden dat de generaties met groot verlangen er naar uitzien. Maar nog steeds niet. Hoe lang nog? Zou het wel ooit? Hebben we ons niet vergist? Nou, nog iets. Vergeving van zonden door het bloed van Jezus Christus. En vernieuwing van het leven, zodat je vrij bent van zonde en kwade praktijken. Een gaaf mens. Is toch een geweldige boodschap. Goed en blij nieuws als de zonde je benauwt. Dat Jezus je licht en je leven is, je verlosser. Maar wat kan die boodschap van vergeving en vernieuwing vertroebeld worden door je eigen leven? Wat kan de zonde je parten spelen, zodat je het zicht op de vergeving zomaar kwijtraakt? En misschien zelf weer wilt gaan ploeteren om er toch nog wat van te maken. Je kunt twijfelen of het wel waar is voor jou. Het is volbracht, ja ja, maar in mijn eigen leven floreert de zonde nog zo. Als het beloofde koninkrijk van God of de totale vernieuwing van je leven lang uitblijft, of de dingen die je in gebed bij God hebt gebracht, als die lang op zich laten wachten, dan kan de twijfel komen. Heeft het allemaal wel zin? Dat bidden, dat geloven. Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Blijkbaar zit twijfelen in geloven gebakken. Ik zou haar zeggen, het hoort bij een levend geloof. Als de beloften van God je helemaal niets zeggen, dan zul je er ook niet aan twijfelen. Of als ze vanzelfsprekend zijn, zo vanzelfsprekend, dat ze eigenlijk geen rol meer spelen in je leven, wat zou je dan twijfelen? Als die beloften van God je wat zeggen, dan ga je ook verlangen naar de vervulling daarvan. En dat kan je toch ongeduldig maken. Dat er een angstig vragen komt naar God toe. Komt er nog wel wat van dat koninkrijk van u? En u hebt toch beloofd? En? In plaats van daarover uit te weiden, moet je eens kijken hoe God met zulke vragen omgaat. Wat doet God met iemand die zo aan God zelf twijfelt en aan de betrouwbaarheid van zijn belofte? Abraham krijgt op zijn vragen geen enkel verwijt van God te horen. Zo van: Abraham, hoe kom je er nou toch bij om zo te twijfelen? Nee, God gaat als het ware een stapje met hem mee. En dan wijst God hem op de sterren van de hemel. Dat moet in zo'n oud-Oosterse nacht een majesteitelijk gezicht geweest zijn, zoals dat ook nog vandaag in het Oosten zo kan zijn. Dat kun je in onze van kunstlicht vergeven nachten niet meer meemaken. Abraham zag de sterren, waar de schepper hem om wees. Wonderlijk in onze ogen, die sterren, schepselen van God, en zo veel, en zo scherp, zo licht. Te tellen zijn ze niet. God merkt de moeite van Abraham en het ongeduld in zijn geloof. En dan komt hij hem tegemoet met middelen waarover hij beschikt. De sterren die hij zelf gemaakt heeft. Hij roept wat hij geschapen heeft als getuige op. De sterren, Abraham, kijk er eens naar. Zo licht en zo veel, door de Heer geschapen. Zo zal je nageslacht zijn, Abraham. En Abraham geloofde opnieuw. En dat was voor God genoeg. Zo kan de schepping ook voor ons de taal spreken van Gods beloften. Bloemen die gaan bloeien. De zon die elke morgen opkomt. De seizoenen, telkens weer. Allemaal werk van Gods handen. Zou hij, de grote schepper van alle dingen, zijn beloften aan mensen niet nakomen? Maar alleen het geloof ziet dat. Zoals bij Abraham. En dan moet Abraham voor ons besef iets heel vreemds doen. Hij moet een aantal dieren halen en die in tweeën delen. Voor ons een merkwaardig ritueel, maar in die cultuur heel gebruikelijk. Als twee mensen een afspraak met elkaar wilden maken, waarbij ze plechtig beloofden dat ze de afspraak ook zullen nakomen, dan wilden ze dat bevestigen met een symbolische handeling. Ze namen één of twee offerdieren of nog meer, en die sneden ze dan middendoor. Dat bij die vogels niet gebeurde, dat valt misschien te verklaren uit hoe zo'n beest in elkaar zit. In ieder geval moesten er twee vogels zijn die ook tegenover elkaar werden gezet. Vervolgens werden dus die twee helften van die beesten tegenover elkaar gelegd, zodat er een klein paadje ontstond. En dan liepen die twee mensen tussen de stukken van dat offervlees door. En dat was een veelzeggend teken. Zo van: wij horen voortaan bij elkaar. Net zoals die stukken van die dieren ooit bij elkaar hebben gehoord. En als één van ons niet doet zoals hij heeft beloofd, dan zal het hem net zo vergaan als die dieren die hier dood liggen. Wel, Abraham legt dat verbondspad aan en dan gebeurt er niets. Met God op weg zijn betekent blijkbaar dat je geduld moet hebben. Die lange adem, de tijd hebben, rust en kalmte, dat ligt ons over het algemeen niet. Wij rennen, wij vliegen, we willen meteen ons doel bereiken. God heeft de tijd. Abraham legt het verbondspad neer. De verbondspartners kunnen gaan lopen, maar God komt niet opdagen. Abraham maar wachten en wachten. En dan tot overmaat van ramp komen de aasgieren. Nou was dat gebruikelijk wanneer het verbond gesloten was. Dan lagen die stukken daar nog en dan kwamen de aasgieren dat allemaal oppeuzelen. Maar nu komen die rakkers al voordat het verbond gesloten is. Dus Abraham moet een hele dag functioneren als een soort vogelverschrikker. Aan het eind van de dag kan Abraham niet meer wakker blijven. Als de zon ondergaat en alles donker wordt, valt Abraham in een diepe slaap. En ook in zijn leven wordt het donker. Schrik en angst overvallen hem. Waar dat zo vandaan komt, dat wordt er niet bij verteld. Misschien wel een gevoel van verlatenheid. God die niet is komen opdagen, alles te vergeefs. Als een nachtmerrie doet het zich aan hem voor. En dan verschijnt God zelf. En terwijl Abraham misschien nog wat suffend erbij ligt, of wellicht zelfs nog slaapt, wordt de belofte nog eens verteld. Even een kleine blik in de toekomst, waarin iets wordt verteld van de nakomelingen van Abraham, wat zij zullen meemaken. En dan loopt de Heere God zelf helemaal alleen over het verbondspad. In het teken van een rokende oven en een brandende fakkel. In rook en vuur. Je zou haast zeggen, in wolkkolom en vuurkolom. Zoals later bij de uittocht uit Egypte. Zo loopt God over het pad van het verbond. Het klinkt heel gek, maar God zet zichzelf op het spel. Zo van, als ik niet doe wat ik beloofd heb, dan zal het mij net zo vergaan als die beesten die hier dood liggen. Maar, en dat is het verrassende, hij neemt er de verantwoordelijkheid van Abraham ook maar bij. Terwijl Abraham ligt te slapen, neemt de Heere God de verantwoordelijkheid van Abraham erbij om het verbond te houden en niet te verbreken. Hij gaat alleen over het verbondspad. Dat het verbond intact blijft, dat de trouw niet verbroken wordt, dat de belofte toch een keer waar zal worden gemaakt, daar heeft het geloof en de trouw van Abraham niets aan bijgedragen. De Heere alleen staat er garant voor. Om het heel menselijk te zeggen, hij heeft er zijn eigen bloed voor over om het verbond in stand te houden. Om alles wat bij het verbond hoort ook waar te maken. Hij tekent ervoor met zichzelf. Die lijn is doorgetrokken in het Nieuwe Testament. God tekent ervoor dat het verbond niet verbroken wordt. Hij tekent met het bloed van het nieuwe verbond. Het bloed van Christus, zijn enige geboren zoon. Dat is een bevrijding. Je mag leven, eeuwig leven, gaaf en rein door het bloed van Christus. Twijfelen in het geloven. Er is niet aan te ontkomen. Ik hoop tenminste dat die geloofstwijfel bij ons niet ontbreekt. Abraham, de vader van alle gelovigen, had al zo zijn twijfels. Dat vond hij niet fijn. Daar leed hij aan, maar toch. Nu kun je van hem ook leren om niet met je twijfels in jezelf rond te blijven tobben. Abraham maakte zijn twijfels bekend, bleef God aanspreken op zijn beloften. Waar hebben wij het zo al over? Als wij met de Heer spreken, als we tenminste nog met hem spreken. Want overvolle agenda's slokken soms aardig wat tijd op. Het kan zijn dat onze agenda's vol zijn van onze wensen. En dat we die ook aan God voorleggen. Dat mag best, als je maar in de gaten houdt dat het niet zeker is of onze wensen voor onszelf ook wel Gods wensen voor ons zullen zijn. God vervult wel zijn beloften, maar niet al onze wensen en verlangens. Hebben Gods beloften een plek in onze gebeden? Want kijk, als je het over Gods beloften hebt, dan kun je God wijzen op zijn eigen woorden. U hebt het zelf gezegd, Heere God. Je mag aandringen, een beroep doen op Gods trouw, als het gaat om zijn beloften. En zo ben je dan gelovig aan het worstelen met God, zoals later Jacob. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. In het Onze Vader heeft Jezus ons woorden nagelaten om daar uiting aan te geven. Het is niet voor niets het volmaakte gebed. Vader, laat uw naam alle eer ontvangen. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. En laat mij daarvoor leven, midden in deze wereld, dat we nu al wat mogen bouwen aan uw koninkrijk, dat u laat komen. Dat we nu al uw wil proberen te doen, met vallen en opstaan. En zo, aldoende, kan je de angst besluipen. Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Komt er nog een keer wat van? Hoe lang nog? Heb ik niet voor niets geloofd? Geduld moeten we leren. Gewend raken aan Gods lange adem. Daar mag je ook om vragen. Dat geduld onder ons zal groeien als een vrucht van de geest. Niet een onverschillig geduld, zo van ach, zal er wel een keer van komen en verder leven we zo ons geriefelijke leventje. Nee, geduld waarin je leeft voor God en zijn koninkrijk. Geduld waarin je gespannen uitziet naar de beloofde toekomst. En terwijl wij onderweg zijn, aldoende, laat God ons telkens weer horen, ik zal het doen. En hij bevestigt dat telkens weer met zo af en toe een paar druppels doopwater en een stukje brood en een slokje wijn van het avondmaal. Om het vol te houden, zegt hij, eet maar, drink maar. Het is een vredesmaal. En de volmaakte vrede komt, vast en zeker. Hij heeft het gezegd en hij zal het doen. Door Jezus Christus, onze Heer, in wie al Gods beloften ja en amen zijn. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst van het Koninkrijk van God. Nou heb ik op mijn papier staan doel aangeven voor de zending. Van harte aanbevolen deze collecte. Laten wij samen danken en bidden. Heere onze God, u komt de lof toe, u het gezang, u de aanbidding. U houdt vast aan uw verbond. Wilt u ons ook vasthouden binnen uw verbond? Geef dat wij met u omgaan in blijdschap en verdriet, in successen en teleurstellingen, ook in twijfels en vragen. Dat we met u leven en omgaan en u betrouwbaar achten in leven en in sterven. Wij danken u dat u doorgaat met uw beloften, dat u ze laat uitbazuinen telkens weer. Wilt u geven dat er geloof aan gehecht wordt en dat zo mensen leven vanuit de kracht van uw woord, uw toekomst tegemoet. We bidden u voor alles wat zwak is, voor ieder die uw bijstand bijzonder nodig heeft. We denken aan de vele twijfelaars, mensen die het zich niet kunnen voorstellen dat u er bent, mensen die twijfelen aan de betrouwbaarheid van uw beloften. O God, houd hen allen vast in uw liefde en laat het gesprek met hen blijvend doorgaan, letterlijk op hoop van zegen. We bidden u voor mensen die verdriet kennen. We denken dan vanmiddag met name aan Gerrie Verboom en aan heel de familie. O God, van het ene op het andere moment, onverwacht, in een diep verdriet, dan worden wij sprakeloos, wij hebben niets te zeggen. Wat kunnen we alleen doen dan met al ons verdriet bij u komen? En we bidden u, wilt u geven dat zij in deze dagen ook mogen ervaren dat u bij hen bent, als een warme deken om hen heen, troostend, bemoedigend vanuit uw evangelie, vanuit de heiland Jezus Christus, die geleden heeft, gestorven is en begraven. En zie, hij leeft. Geef dat die blijde boodschap en dat goede nieuws hun steun en toeverlaat mag zijn, juist in die diepe momenten van verdriet. We bidden u voor kinderen nog niet geboren, voor moeders en vaders in verwachting van nieuw leven, dat ze zich allen in uw hand geborgen mogen weten. We bidden u voor hen die geen kinderen hebben en dat als een pijnlijk gemis ervaren. Wilt u hen nabij zijn in dat gemis en doe hen goed met uw genade en trouw, met uw beloften vol troost. We bidden u voor kinderen en jongeren die opgroeien in onze warrige wereld. Voor ouders die hun kinderen voorgaan om de weg in het leven te zoeken. Geef dat ze de weg van het leven, Jezus Christus, zullen zoeken en vinden, telkens weer opnieuw. En dat er iets van Christus ook te zien mag zijn in hun leven van elke dag. We bidden u voor hen die ooit het teken van uw verbond ontvangen hebben en die daar niets mee doen. Blijf hen vasthouden, o God, en geef dat ze uw roepstem eens zullen horen en geloven en zo gelovig onderweg mogen gaan uw toekomst tegemoet. Geef steun en troost aan hen die zich zorgen maken over zulke zwervers. Wij bidden u voor de wereld in al haar variatie. Ontferm u, o God. We bidden u voor mensen die in de chaos leven van oorlog en geweld. We bidden u voor militairen die uitgezonden zijn voor vredesmissies en voor hun families. Wij bidden u voor hen die in die vredesmissies geliefden hebben verloren. Ontferm u, Heere God. We bidden u voor hen die honger hebben en dorst. En voor hen die hongeren naar gerechtigheid. Ontferm u. We bidden u voor de kerk in de wereld. Laat haar getuigenis in woord en dienst helder mogen zijn. En geef mensen die aan dat getuigenis van harte deel willen nemen, ieder op de plek waar u hem of haar roept. Zegen het werk van de zending. Zegen de gaven die we daarvoor ook mochten geven op deze dag. Geef dat het dienstbaar mag zijn aan de verkondiging van het goede nieuws van u in onze wereld. En dat het dienstbaar mag zijn aan de opbouw van uw koninkrijk. Biddend zien wij uit naar uw rijk dat komt. En wij zingen gebrekkig uw lof, totdat uw rijk gekomen is en u alles in allen zult zijn. Dan zal zonder ophouden volmaakt uw lof weer klinken. Tot zolang willen wij samen, gemeenschappelijk, het gebed bidden dat Christus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Wij willen samen ons geloof zingend belijden. gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer onze God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.